Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Als ik zo'n stijl zou moeten vergelijken met een culinair object, dan zou ik zeggen de gekookte aardappel.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. Of moet ik zeggen, privet, kameraden, vrienden van de revolutie. En de reden dat ik dat zeg is omdat we vandaag De Onzichtbare bespreken van Frank Nelle. Door Leon de Winter omschreven als een zeldzaam talent. Dus dat moeten we maar
Zeggen. Het heeft een hele dubieuze, dat het wel een blurb heeft van Leon de Winter, een zeldzaam talent. En van Erwan Droog.
Best eigenaardige blurbs. Ja. Maar goed, wie is Frank Nelle? Universitair docent, fiscaal jurist.
Altijd heel handig om een fiscaal jurist in je vriendengroep te hebben.
Ja, heb jij dat ook?
Altijd fiscaal jurist, arts, fysiotherapeut. Die moet je gewoon in je vriendengroep hebben. Anders ben je nergens.
En ik ben geprivilegeerd.
Ja.
Het is best een opmerkelijk omschrijving van deze schrijver. Dat lees je toch nooit?
Nee, fiscalist
en economisch.
Bij mij boezemt het wel een zeker vertrouwen in. Dat ik denk van, oh ja, je hebt je dayjob nog. Daardoor kun je wel aan zo'n boek beginnen zonder dat het alles ervan afhangt of zo.
Ja.
Je denkt ook als iemand een echte baan heeft van, oh, dat is in ieder geval iemand die iets echt weet.
Ook dat, ja, inderdaad.
Real life.
Als het zo staat.
Maar hebben jullie niet, ik ben altijd bang voor, dan zie ik opeens een afgetimmerde zolderkamer voor me en denk, oh, iemand is een hobbyist.
Ja, oké. Okay. Als in, het is geen echte schrijver.
Ja. Ja.
Interessant, interessante kwestie.
Daar gaan we het nu over hebben. Gaan we het nu Frank Nelle, een schrijver.
Nou ja, het is in ieder geval iemand die al eerder iets geschreven heeft. Want hij debuteerde in 2020 met Het Land van Dadels en Prinsen. Of Land van Dadels en Prinsen. Dat kwam op de shortlist van het beste boek voor jongeren. Al heeft hij het zelf niet helemaal zo bedoeld als boek voor jongeren. Maar het ging over een tiener die naar Parijs gaat en bevriend raakt met een Algerijnse jongen in de banlieue. Dus ja, het ging over jongeren, maar dit natuurlijk deels ook. En dat boek is toen met weinig fanfare ontvangen. Er stond 1 lauwwarme recensie in NRC. Dat was het ongeveer.
Maar deze
boek,
keer?
Ja, De Onzichtbare is enorm geprezen door de Nederlandse critici. Inclusief ikzelf. Ik was heel enthousiast. Dat is niet geheim.
Groene Amsterdammer.
In de Groene Amsterdammer. Onafhankelijk weekblad, waar wij allemaal voor werken.
Ja.
Het is wel interessant dat Frank Nelle is dan zo'n gewone man, want hij is fiscaal jurist. En hij wordt dan ook in zo'n interview, beschrijft hij zichzelf als een doodgewone man die toevallig veel met taal doet. Ik schreeuw mijn schrijverschap niet van de daken. Het gaat mij om het ambacht. Ik van, oh ja, dan ben je weer op een hele andere manier heel pretentieus dan als je Ilja Leonard Pfeiffer bent.
Ja, maar inderdaad.
Mm-hmm.
Er zit een element van humble brag in.
Nogal, ja. Terwijl ik denk dat het wel echt waar is of zo.
Je hebt de term omgekeerd snobisme. Dus je hebt vaak toen snobs die doen alsof ze hoog verheven zijn, omdat ze een bepaalde expertise hebben en een bepaalde verfijnde kennis van kaas en wijn. Maar je hebt ook omgekeerd snobisme.
Je hebt je ook
en die dichten zichzelf een soort van hogere status toe, omdat ze zo normaal zijn gebleven.
Ja.
Dat is eigenlijk zeg maar het omgekeerde snobisme van Veronica Insight. Weet je wel, van Gijp en Derksen die doen alsof ze zoveel beter zijn.
Omdat ze
zoveel normaler zijn.
Ja, ja. Ja. Nou, ik wil daar Frank Nelle niet van betichten hoor. Maar ik vond dit citaat gewoon een beetje grappig.
Ik moet wel meteen denken aan Thomas Rozeboom. Die heb ik een keer in een recensie een vakman genoemd. En daar was hij zo door beledigd.
Huh, hoezo?
Ja, omdat hij dan zei van, dan is het alsof ik een kunstje uitvoer.
Wat had
alsof
hij dan
je
genoemd?
Muur metselt.
Ja, heel zoiets. Netjes. Ja.
Ja. Ja, maar dat is, hier kunnen we misschien wel op terugkomen. Want dat eigenlijk alle complimenten die aan het adres van Frank Nelle werden gemaakt, gaan hierover. Over muren metselen. En minder over een soort van groot creatief genie zijn of zo. Mm-hmm.
Je hebt een hele grote vlag op je fiets, toch? Waar zo op staat van...
Groot creatief schrijver.
Je suis een artiste.
Je suis een écrivain.
Anders, als mensen zien welke jas ik aan heb, dan weten ze hoe laat het is.
Ja, voor de goede verstaander, dat is een hele gele jas.
Het is een jas, het ziet eruit alsof Marja zo van een gebouw afspringt. En dan zo kan vliegen op de wind.
Misschien kunnen we een foto van Joost in die jas op Instagram zetten. Als hij daar toestemming voor geeft. Ik heb trouwens helemaal niet gezegd wie er aan tafel zitten. Rechts van mij zit onze producer Merel. Zij heeft geen microfoon, maar ze kijkt heel aardig naar me. Tegenover mij zit Joost Vries.
Hoi.
Welkom. En links van hem zijn collega en beste vriendin Marja Pruijs.
En terwijl wij ons door de regen hier naartoe hebben gebaand, verkeert Ellen Dekwits op tropisch Indonesië.
Ja, is het daar ook nu regen of is het daar nu mooi weer?
Ik hoop dat het regen is. Ik hoop dat het benauwd is en dat er muggen zijn en zo. Maar ik denk
ze is daar aan het werk, ja.
Okay. Ja, ze geeft les.
Dat zegt ze, maar het zou ook iets mysterieuzers kunnen zijn. Oh. Ik beeld me altijd graag in dat Ellen allerlei...
Wie is de mol?
Ja. Oh nee, is net al bekend geworden.
Dat is al bekend gemaakt, maar volgend jaar, nieuw seizoen, wie is de mol?
Ja, bij deze maken we ook bekend dat zij de mol is.
Ja, zij is de mol. Sowieso, het lijkt me heel gek.
Voor minder doet ze het denk ik ook niet.
Nee.
Nou, en met dit team een man minder gaan we het hebben over het boek dat we net genoemd hebben.
De Onzichtbare.
Ja, een historische roman zou je wel kunnen zeggen. Ook al is het niet super lang geleden. Ergens tussen 1971 en 1994. Tussen het Oekraïnse platteland en Kiev. Van de grauwe nadagen van het regime van Brezhnev tot de val van de Sovjet-Unie.
Heb jij nou in Rusland gewoond?
Nee,
oh.
Heb ik niet. Mijn ouders hebben in Rusland gewoond.
Ja, oké. Maar toen was jij er nog niet.
Toen, nee.
Nee, oké, ja.
Oh. Nee, ik was toen ergens anders. Nou, goed.
Ik wilde er niks mee verder.
Nee, oké. Zo een logische...
Ja.
Nee, mijn ouders hebben...
Je zweefde nog in de kosmos.
Zeker. Ik was nog een twinkle in my father's eye. Ja. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. En wat ik grappig vond was dat onze conculega Bo van Houwelingen in haar recensie schreef dat ongeveer het enige wat je dan negatief hierover zou kunnen zeggen is dat het ergens wantrouwen bij je oproept dat Frank Nelle niet echt iets heeft met Oekraïne. Hij is niet Oekraïens van afkomst. Hij heeft dat niet gestudeerd. Hij heeft geen Oekraïense vrouw of zo, weet ik veel. Hij heeft simpelweg een heleboel boeken erover gelezen en daarna dit boek geschreven. En dat vond ik wel grappig dat Bo van Houwelingen dat opmerkte. Want het staat inderdaad haaks. Dit boek staat inderdaad haaks op een heleboel van die autobiografische, semi-autobiografische vertellingen over dramatische familiegeschiedenissen die dan aan de wereldgeschiedenis worden verbonden. Mm-hmm. En dit is er dan er niet één van. Het is gewoon heel iemand anders dan Frank Nelle.
Ik vind het wel interessant dat ze dat zegt. Omdat ik merkte dat ook wel. Ik zei net al, toen ik zijn biografietje zag, weet je, dat ik al dacht van, oh, maar wat is dat dan? Waarom schrijft iemand, weet je wel? Als hij het er zo duidelijk naast zijn baan doet. En ik merkte ook wel dat ik me zeker de helft van de roman me over iets heen aan het zetten was. De hele tijd.
Maar zullen we eerst vertellen waar het boek over gaat?
Oké, goed.
Ja. Dan even back to basic.
In de setting die ik zojuist omschreef, is onze hoofdpersoon Dani. Ik denk dat je het zo uitspreekt.
Ja, en Dani groeit op in een klein dorpje op het platteland waar... Uiteraard heel weinig te doen is, behalve in een soort buurthuis.
Hebben jullie opgezocht of het dorpje echt bestaat?
Nee.
Ja.
Ik heb wel veel opgezocht, maar dat niet.
Oké. Okay. Bestaat het dorpje echt?
Ik weet het niet meer. Dit was een keer lastig. Het was niet relevant.
Goed, ook een mooi stukje extra info dat we onze lezer de luisteraar kunnen bieden. En hij groeit op een saai dorpje en er is een soort buurthuis waar dan gewoon de mensen samenkomen. Het is diep Sovjet-tijdperk, dus alles is collectivisatie en alles is gewoon... eenheidsworst en iedereen verveelt zich de pleuris. En hij groeit op in een... hij zit op de middelbare school. En hoe ben je op de middelbare school als boersige jongen? Nou, dan ben je lekker boers. En daar verschijnt dan opeens Pavel. En Pavel heeft een ooglapje. En over het algemeen, als mensen met een ooglapje verschijnen, zowel in literatuur als in het echt, zit je op het puntje van je stoel. Want dan denk je, wat is hier gebeurd? Is het een piraat? Is het een intellectueel? Heeft hij zijn oog verloren bij een duel? En in dit geval is het meer een intellectueel die de hele dag een boek bij zich heeft. En alleen dat feit dat hij de hele dag een boek bij zich heeft en dat ook onbekommerd leest, waar iedereen bij is, maakt hem heel verdacht.
En die andere jongetjes die brengen hun tijd vooral door met elkaar stompen en zo.
Ja, gewoon elkaar lekker slaan. En als de leraar op school iets aan ze vraagt, weten ze nooit het antwoord en hij weet altijd het antwoord. En dan snel begint het heel verdacht te worden en beginnen er allerlei theorieën te gaan over hoe hij dat oog dan wel niet heeft verloren. En er worden weddenschappen over gedaan. En gaandeweg begint iedereen gewoon een lichte obsessie met Pavel te krijgen. Als uniek figuur in dat dorp. En langzaam beginnen zich vriendschappen te vormen.
Nou, Pavel komen we later weer tegen. Wanneer Dani volwassen is en naar Kiev is verhuisd. Dat moest hij, doordat er een hele grote ramp in de buurt van het dorp zich voltrok. Het laat zich raden welke ramp dat is. Namelijk ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl.
Ja, volgens mij wordt Tsjernobyl nergens bij naam genoemd.
Nee.
Maar ze hebben het een paar keer over Priepad. En ja. Dat is natuurlijk het dorpje bij Tsjernobyl.
Tuurlijk.
Ja. Maar heb je die HBO-serie niet gezien, Tsjernobyl?
Zeker.
Ja. Nou, prachtig.
Wordt het serie. Dorpje ook de hele tijd zo?
De hele tijd hebben ze het op Priepad.
Okay. Ik lag niet helemaal voor je in mijn geheugen.
Heel authentiek accent heb jij.
En het gekke is, dat moeten we denk ik erbij zeggen. Want het lijkt over vriendschap te gaan, maar misschien ook weer niet. Want eigenlijk, die Pavel is eerst een soort van pispaaltje. Want hij leest een boek en dat vinden ze allemaal verdacht. Dus af en toe slaan ze hem in elkaar.
Ja, Dani heeft hem ook helemaal lens gemaakt.
Ja, maar gek genoeg beginnen mensen langzaam bevriend met hem te raken. Maar Dani eigenlijk niet. En Dani is de ik-verteller.
Hij bewondert hem wel heel erg.
Hij bewondert hem heel erg. Eigenlijk omdat ze een keer een wandeling maken.
Ja.
En dat, op zich wordt dat heel mooi beschreven in het boek. Omdat het niet per se wordt beschreven alsof er nou iets gigantisch plaatsvindt. Maar ze maken gewoon een hele lange wandeling door de velden en de bossen. En ze praten met elkaar over het leven. En die Pavel is echt zo iemand die lekker van leer trekt. Die gewoon een soort van diep gevoeld socialistisch hart heeft. Dat hart klopt en waar hij uitgebreid over vertelt.
Ja, het is een beetje zo'n klassieke verteller, hoofdpersoon. Dynamiek. Ja. Een soort Great Gatsby-achtige dynamiek tussen Dani, die dan echt zo'n melancholicus is en verteller is, en Pavel, die eigenlijk de echte held is of de avonturier is.
Ja, maar heel lang denk je ook dat het om die twee gaat. Terwijl naarmate het boek vordert, blijkt het eigenlijk een heel ander soort vriendschap.
Ja, want eigenlijk...
Maar goed, ik wil niet weer ergens op vooruit lopen.
Nee, maar Dani, eigenlijk Dani's beste vriend is Igor. En tot zijn verbazing raakt Igor, die toch een beetje als een domme jongen met een te groot hoofd afschildert.
Met een gedeukt hoofd.
Een gedeukt hoofd.
Het wordt ook een beetje gedaan alsof hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is.
Nee, hij is een beetje simpel. Omdat hij een trap heeft gekregen van een dier, geloof ik.
Ja.
Maar dat is ook, vind ik, heel mooi gedaan om aan te geven waarom Pavel toch snel een held is in die klas. Dat als er die Igor, die is dus een beetje zielig en die moet voor de klas komen en die moet dan een rekensom doen. Ik weet niet meer precies wat de rekensom is. In ieder geval geeft hij duidelijk een fout antwoord.
4 is 8 of zo, is het toch? Wat zegt hij ook weer?
Hij zegt 34. Ik weet niet meer. Goed, hij maakt een rekensom.
Een rekensom helemaal fout. En dan Pavel is altijd de beste van de klas. Dus de juf die wendt zich dan tot haar beste leerling. En vraagt Pavel, weet je wel, van geef jij het juiste antwoord?
16 maal 8 is het.
Oké.
En dan zegt Igor 34.
Ja, nou, en dan zegt Pavel, zegt dan ook heel hard, het is 34. En het is toch een beetje zo'n soort van I am Spartacus moment.
Ja.
Dat iedereen opeens dat gaat zeggen.
Ja, maar ook best een on-the-nose commentaar over de waarheid in Sovjet-tijden, toch? Ja. Hoe plooibaar die is.
Ja.
Nog altijd vormt het volgende ogenblik een glashelder zwaartepunt in mijn geheugen. Igor, die plaatsnam aan zijn schoolbank. Kravets, dat is de leraar, die met de liniaal in de hand voor de klas stond. De gloeiende kachel. Het zijn beelden die ik me moeiteloos voor de geest kan halen. Pavel keek op uit zijn boek. Zijn oog zag eruit alsof het licht voortbracht. Het was volkomen stil in het lokaal. 34, zei hij nogmaals. Daar was die stem weer. Diezelfde die ik had gehoord toen ik met Nikolaev bij het tuinhek had gestaan. Dezelfde die ik jaren later in de universiteitsbibliotheek in Kiev zou horen. Gehuld in de gloed van zijn blik galmde dat ene woord door het lokaal. Een getal was het, meer niet. Ondubbelzinnig als het was. Ik kon er niet omheen. Igor had gelijk. Op dat moment bestond er geen enkel argument dat de juistheid van zijn antwoord kon weerleggen. 16 maal 8 was inderdaad 34. Dus, en dit zegt ook, ik denk meteen iets over de toon van het boek van Dani, die in alle mogelijke manieren een hele gewone Sovjet-burger is gebleven de rest van zijn leven. Kijkt gewoon met zo'n blik terug van dit is iemand die zijn eigen pad durfde te gaan. En we keken er allemaal tegenop.
Ja, en als volwassene komt hij hem weer tegen in Kiev.
In die schoolbibliotheek.
In die schoolbibliotheek die net genoemd is. En dat is ook weer zo'n heel sleutelmoment in een roman. Want Dani die is dan wel zo de Sovjet-burger, maar denkt nooit heel kritisch na over het systeem. Hij zegt wel de hele tijd van die cynische dingen, zoals van nou, daar zijn dan de arbeiders van de revolutie en zo. Maar hij doet niet heel veel, verzet zich nergens echt tegen. En dan komt hij in de bibliotheek terecht en daar ziet hij iemand een hele opzwepende speech geven en zelfs een buste van Lenin kapot gooien. En dat is dan Pavel. En dat is gewoon, dat is een heel schokkend moment voor Dani, want Pavel was vroeger een soort modelsocialist. Hij was zo'n, zelfs als kind, allemaal van die verhalen aan het vertellen over cosmonauten en over
arbeiders die heel hard werkten.
Tuffende fabrieken die glimmen van productiviteit en zo. Over het einde moeten we misschien niet al te veel zeggen.
Nee.
Want het is echt wel.
Nee, en het grappige is, je noemde die fabrieken nu even. En we hadden het net over dat Frank Nelle fiscalist is. Je ziet het met heel veel plezier over de haperende economie van de Sovjet-Unie. Want het beschrijft heel uitgebreid dat daar dan in een fabriek gaat werken. En hoe iedereen. Ja, er hoeft natuurlijk geen winst gemaakt te worden. Niemand werkt voor een bonus of überhaupt voor goed salaris. Dus iedereen loopt er de kantjes van af.
Nee, ik vond dit echt het allergrappigste aan het hele boek, vond ik. In hoeveel detail hij uitlegt hoe ze die lampen maken.
Ja.
Dat is een lampenfabriek. En de productiviteit van die fabriek wordt niet gemeten aan het aantal lampen dat ze maken, maar per kilo.
Ja, kilo lamp.
Dus ze maken gewoon hele zware lampen.
Ja, ze gaan op een gegeven moment beton gieten.
Dus ook lampen waar je niks aan hebt.
Ja, gewoon volgegoten met beton.
Met beton. Dus lampen die je niet in je eentje kan tillen. En volgens komt er ook iemand langs van het politbureau of van in ieder geval een hogere Sovjet om dan ook medailles uit te reiken aan iedereen omdat ze zo voorbeelden gewerkt hebben. Waarop al die ambtenaren of al die fabrieksmedewerkers natuurlijk op een gigantisch zuipen zetten en ook allemaal weten van dit slaat gewoon nergens op.
Waarom? Ik vertelde aan iemand dat we deze roman zouden gaan bespreken en toen zei diegene van hij heeft wel lekker ingehaakt op de oorlog dan.
Mm-hmm.
Die vond het een soort move van Frank Nelle om dan nu een roman over
Lisa Weda inhalen.
Oekraïne te schrijven.
Ja, ik dacht ook wel van ook waarom wij dit denk ik ook wel geïnteresseerder lezen dan we dat 10 jaar geleden zouden hebben gedaan. Omdat, vanwege die oorlog. Dus ik denk zeker dat dat wel slim is dat hij dat heeft gedaan.
Maar denk je dat dat het idee, dat het idee was?
Nou, je zou ook omgekeerd kunnen redeneren en denken dat opeens Oekraïne in zijn vizier kwam.
Ja. In 2014, toen de Krim geannexeerd werd.
Ja.
Of
korter geleden, dat weet ik niet.
Nee, oké.
Okay. Ja.
Ik vond het op een of andere manier te cynische manier om naar te kijken of zo.
Ja,
want wat ik bij een heleboel romans van de afgelopen jaren tegenkom, is een soort opzettelijkheid in het verbinden naar het heden. Als het dan historisch is, dan moet er wel nog even een soort expliciete verwijzing naar het heden worden gemaakt. Ik moet vooral heel erg aan Alcibiades denken. Waar dan de hele tijd woorden in voorkomen, zoals cancelen en zo. Zodat je dan leest van,
oh mijn god,
het gaat eigenlijk over ons.
Ze hebben Socrates gecanceld.
Ja, het gewoon van, wat zijn we toch eigenlijk dicht bij de geschiedenis. Met de dingen die nu ook gebeuren.
Maar dat wil
hij niet helemaal.
Nee, het gaat niet over de Russische bezetting van Oekraïne. Nee, helemaal niet.
Maar
gek genoeg, in het begin kan je nog heel lang denken van, oké, dit speelt zich af ergens in Oekraïne, maar het had zich ook gewoon in de mijnstreek in Limburg kunnen afspelen. Of ergens in de bossen van Duitsland. Of ergens in de krijtheuvels van Polen, noem maar op. En dan pas eigenlijk, dat is dan de dag na de ceremonie. Dan heb je dus opeens dat de hemel een gekke tint begint te krijgen. En alles begint te gloeien. En dat er zowaar mensen van de overheid komen die zeggen, jullie mogen allemaal 1 koffer pakken en zo snel mogelijk weer weg. En dan heb je dus door dat de Tsjernobyl-ramp zich voltrekt. En dat is ook het moment dat Dani het dorpje moet verlaten waar hij met zijn gezin woonde. Daar is hij maar heel kort over zijn vrouw.
Mm-hmm. Ze eet heel vervelend met haar lepel. Ik vond dat heel grappig.
Ja,
dat
heel
ook
grappig.
Oh
ja,
de manier waarop ze tijdens het eten haar lepel vasthield met haar vuist tegen de schep aan als een Oezbeekse boerin.
Ja.
Denk, waar heb je dat vandaan? Hier komt weer dat gevoel dat waar jij het net over had, Marja. Dat je denkt van, je lepel vasthouden als een Oezbeekse boerin. Dat is echt zoiets wat je oma dan tegen je zegt. Als je Oekraïens bent. Maar
ja, inderdaad.
Als je Frank Nelle bent.
Nee, maar ja, als je achterin zijn kleine verantwoording leest, dan denk ik, hij heeft wel gewoon de nodige bronnen. Hij heeft zich wel echt goed gedocumenteerd.
Ja.
Ja.
Oh ja, dat Marja, wil ik wel even aan jou vragen.
Mm-hmm.
Wat vind jij van dat hij zo'n lijst met definities achterin het boek heeft gezet? Ja. Van bijvoorbeeld, nou ja.
Nou, het grappige is, ik zag dat ook pas echt aan het eind. Toen ik klaar was. Terwijl ik al lezen heb ik best veel opgezocht. Dus veel namen ook. Omdat ik steeds dacht, verzint hij dit nou? En nu zie ik dus daarna, van is hij me eigenlijk al van dienst geweest. Door wel van heel veel namen te zeggen. Dat het bijvoorbeeld echt een schrijver of een filosoof, weet ik veel wat was. Met geboortejaar en sterfjaar aan toe. Dus ja, hij beantwoordt voor mij wel een soort van nieuwsgierigheid. Maar het geeft het ook iets schools.
Ja, het heeft voor mij iets heel stichtelijk. Ja. Zo van, jullie zijn het nu alweer vergeten wat daar allemaal gebeurd is.
En, dit lijkt toch ook een beetje te benadrukken dat het... En nu klinkt het oneerbiediger dan ik het bedoel. Maar dat het een werkje is. Het is een karwei geweest, dit schrijven van het boek.
Hij is een vakman.
Ja, hij is een vakman. Ja, hij houdt van taal. Weet je, gewoon dat... Ja, maar goed, ik zei net al een beetje dat ik daar zeker in het begin van het boek ook wel echt last van had. Dat ik er me steeds over weerzin heen moest werken om er interesse voor op te vatten. En, maar ik vond het ook confronterend. En dat heeft ook mee te maken met wat je net voorlas uit die recensie van Boven Houwelingen. Dat ik dacht, wat is dat? Waarom wil ik blijkbaar toch liever iets lezen van wie een roman of essays van, waarvan ik kan denken dat het uit een soort prangend gemoed is voortgekomen.
Maar dat is dus het grappige. En volgens mij stond dat ook een beetje in jouw recensie in De Groene, Charlotte. Dat volgens mij wat in het boek bij de kritiek heel erg werd gewaardeerd, was dat het een keer dat dus niet is. Dat iemand zo nadrukkelijk gewoon bedacht heeft van, nou, ik ga nu een zooi boeken erbij doen en ik verzin een verhaal. Het heeft niks met mij te maken. Het heeft niks met mijn werkzaamheden als fiscalist aan de Universiteit van Maastricht te maken.
Maar alsof het dan onverdacht is. Ik vind dat best wel gek, toch, die tekst.
Nou ja, maar eigenlijk klinkt er dus inderdaad een verwijt in door, denk ik. Dat heel veel andere literatuur iets intrinsieks narcistisch heeft. Mm-hmm. Dat de schrijver gewoon heel erg met zichzelf bezig is. Ja. En nu wordt het dus eigenlijk, zonder dat het met zoveel woorden gezegd, wat fijn. Deze man heeft gewoon is niet in de spiegel aan het kijken, maar die trekt de wijde wereld in.
Ja.
Nou ja,
maar goed.
Ik weet niet of je daarmee eens hoeft te zijn.
Nee, maar er ligt ook iets, gewoon ook met het gebruik van Russische termen en zo, die Oezbeekse boerin. Er ligt iets gevaarlijk kitscherigs op de loer, omdat iemand zich duidelijk een andere cultuur eigen probeert te maken.
Ja, en
weet je, dat is een beetje als dat je een Italiaanse familie gaat beschrijven en dan ze de hele dag spaghetti carbonara laat eten. Of zo.
Ja,
weet
maar
je,
zitten van die, ik sla hem nu gewoon letterlijk op een willekeurige bladzijde open. Dan zegt hij van, als we er zin in hadden, altijd gaven we voorrang aan de spezzalni, als die er waren. Onofficiële orders die buiten de boeken bleven. En dat kom je dus af en toe tegen. Dan, opeens heb je dan zo'n schuingedrukte Russische term. Waardoor je ook denkt, ja, maar als een echte Rus dit zou gebruiken, het hele boek is uiteraard in het Nederlands. Dus waarom moet je dan zo'n woord gebruiken, schuingedrukt, en dan met een verklaring zo erachter? Ik bedoel, dat heeft een soort van, alsof de schrijver een beetje wil laten zien van, kijk, ik weet het. Kijk, hier een detail om het echt te maken. Maar juist omdat het detail zo nadrukkelijk wordt gebracht, en het detail bedoel ik dan de taal of de term, denk je de hele tijd als lezer van, oh ja, oké, dit wordt nu aan me uitgelegd, omdat het eigenlijk niet op een normale manier in het verhaal hoort.
Maar, oké, hier ga ik heel veel in de bres springen voor Frank Nelle.
Oh.
De woorden zoals speciani of apparatchik of nomenclatura, dat zijn allemaal van die termen die we echt hebben bedacht, of die zij echt hebben bedacht voor specifieke dingen in de Sovjet-bureaucratie.
Ja, in het geval
dat
van
zijn onvertaalbare woorden eigenlijk.
In het geval van nomenclatura ben ik dat wel met je eens. Maar speciaal ben ik dat niet helemaal met je eens. Ik bedoel, dat is niet echt een gangbare term die we in het Westen allemaal kennen of zo. En er zitten nog wel een aantal dingen in, hoor. Bepaalde dingen voor gerechten en zo.
Nou ja, dat de definitie van borst achterin staat, vond ik wel een beetje gek. Dat is nou echt zo. Dat is alsof je de definitie van spaghetti carbonara.
Ja, wel echt een van de allerergste dingen om te eten, borst.
Hou op, echt?
Gewoon, heerlijk.
Ja, gewoon, wie wil er nou, ja, bietensoep.
Heerlijk zalvig bietensoepje.
Het is heel lekker.
Ik vind dat eten
een borst. Dat zeg jouw nachtmerrie natuurlijk. Maar vorig jaar heb je de pompoen ontdekt. Misschien
ja, pompoen
is de,
wel heel, ja,
dat ligt de biet nog in jouw verschiet.
Dat laatst weer een pompoensoep gegeten. Ja, maar bietensoep, dat is een brug te ver.
Ik merk echt dat ik het best lastig vind om over dit boek te praten. Omdat ik heel veel dingen kan zeggen. En dat lijkt dan allemaal heel badinerend. En ik merk dat ik bijna zou willen dat Frank Nelle de kleinzoon is van een enorme CPN-voorman. Weet je, dat hij toch gewoon is grootgebracht met, ja, de communistische ideologie. Omdat ik dan probeer te verklaren dat het meer is dan een oefening of zo. Een denkoefening.
Oh, maar dit is heel interessant. Wat als we bijvoorbeeld, we weten echt heel weinig, hè, van Frank Nelle. Mm-hmm. Ook omdat we het allemaal niet hebben uitgezocht. Dus misschien.
Nee, maar hij wordt ook nergens. Bedoel,
Is dat, gewoon, is dat zo? Misschien heeft hij wel een Oekraïense geliefde of zo.
Ja.
Zou dat dan dit hele boek voor jou veranderen?
Ja, eigenlijk wel. Gek, hè? Ja, ik vind het heel oppervlakkig.
Ja, nee, ik vind het niet oppervlakkig. Nee, want het zegt iets over...
Ik heb grote bezwaar tegen.
Nee, maar jullie zijn hier heel verschillend in. Ik heb jou nog helemaal niet het achterste van je tong laten zien op dit gebied, Joost. Jij houdt eigenlijk meer van dit soort boeken dan van die hele zelfverkennende boeken.
Nee, maakt me echt niks uit. Nee. Nee.
Maar vertel, wat vind jij
nou, ervan? Ja, gewoon, ik hou van boeken die heel goed geschreven zijn. En ik bedoel, er zijn boeken die hysterisch narcistisch zijn. En waar de verteller helemaal samenvalt met de schrijver. En die kan ik geweldig vinden als ze geweldig geschreven zijn. Maar ik hou ook heel erg van als schrijvers gewoon de wereld intrekken en niet met zichzelf bezig zijn. Ik ben zelf ook weinig mee bezig. En het gekke is wat je wel, denk ik... dan ben ik even helemaal kwijt.
Ik moet opeens, ik moet opeens denken aan een liedje van Annie M. G. Schmid.
Welk liedje?
Oei, foei, stroei, foei.
Ja, weet je wel. Ja. Kan je het even zingen voor de luisteraars?
Kan ik kios, natte kilo's, staan heel foei. Daar deden ze ook zo'n Grieks accent.
Ja, de Grieks accent.
Droom, kakila. Dat.
En dan vraagt iemand...
Dat Charlotte ook helemaal aan dansen, dansmoves bij praten.
Maar ze doen er ook echt de sirtaki bij. Het is heel erg.
Maar dan vraagt iemand hij zingt over zijn vaderland. En dan vraagt iemand anders, maar hoe weet u dat? Dat voel ik. En ik heb dus ook het idee dat ik het zou voelen als Frank Nel een Oekraïense.
Ik moet
het
gewoon denken in zo'n
Engelse... Die vrouwen in dat liedje zijn juist heel erg.
Het is heel erg, ja.
Hij zingt over het hutje.
Ik moet denken aan zo'n Engelse tv-serie. Ik ben even vergeten hoe die comedy-serie heet ook weer. Maar dan zit zo'n man, zo'n Indiaanse man, die zit dan Oorlog en Vrede te lezen. En dan zegt hij zo heel stoer tegen zo'n... It's about Russia. Gewoon daar
leuk.
Gewoon...
Iets minder leuk.
Iets minder leuk? Ja. Oké, ik heb er ook geen dansje bij. Nee, of toch wel. Maar wat het gekke is met zo'n boek als dit, omdat het zo... Het gaat natuurlijk heel nadrukkelijk over die Sovjet-mentaliteit.
Mm-hmm.
En,
ja, daarom kan het zich ook niet afspelen in een of ander Limburgs dorp, toch?
Nee, maar het gekke is, ik bedoel, het gaat over die Sovjet-mentaliteit en het problematiseert die Sovjet-mentaliteit. Maar het is niet geschreven uit die Sovjet-mentaliteit. Wat een soort van rare afdaling is. Ik weet nog een aantal jaar geleden. Volgens mij ben jij altijd wel fan van Portrait of a Lady. Van Henry James. Mm-hmm. En een aantal jaar geleden heeft John Benville, de eerste schrijver, daar een vervolg op geschreven.
Oh, ja.
En Portrait of a Lady gaat dan over een vrouw uit de hogere klasse in Amerika. Die dan naar Europa gaat op zoek naar een echtgenoot. En dat wil ze eigenlijk niet. En dan gaat het over hoe moeilijk het is om als vrouw ongetrouwd te zijn. En volgens schrijft John Benville daar een boek over. Maar dat voelt heel raar als zeg maar anno 2020... gewoon een man in Ierland dat gegeven gebruikt.
Ja.
En dan voelt het toch alsof het dan wel heel losgezongen is van de tijd.
Ja, over
en wel heel erg een oefeningetje is.
Ja, vooral omdat hij het dan leent van iemand anders.
Maar maar hier zit toch ligt een hele fundamentele kunstopvatting aan ten grondslag... die we jullie nu zomaar op tafel gooien. Namelijk dat je niet genoeg... in een ander persoon kunt verplaatsen om een echt overtuigende roman neer te kunnen zetten.
Mm-hmm.
Maar vroeger vonden we dat toch niet. Ik weet niet over hoe vroeger ik het nu trouwens heb. Maar toen was het toch doodnormaal voor een Europese schrijver om te doen alsof hij in een heel ander land woonde en daar dan een roman over te schrijven. Of schreef iedereen ook vanuit zichzelf?
Nee, ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat het toch meer op het fabuleren aankwam of zo.
Ja, maar je kon ook als... bijna iedereen was uit de hogere klas die toen schreef. Maar dan was het wel soms van... nou, ik ben een vreselijk armzalig weesmeisje. En daar kan ik dan een boek over schrijven. Ja.
Dat was denk ik ook wel echt een beetje de uitvinding juist van de roman. Dat kon.
Ja, je had een periode in de... Er zijn ook wel echt studies over geschreven. Zeker zo mid-century van de vorige eeuw. Dat de grote literatuur ging over de universele mens. En als voorbeeld wordt dan altijd Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea gegeven. Ik bedoel, het gaat over een Cubaanse visser. Officieel, maar officieus moet je als lezer het gevoel hebben, het gaat over iedereen. Het gaat over ons allemaal. Dus dat was echt de literatuur waarin het personage eigenlijk gewoon puur symbool stond voor de hele mensheid.
Hmm.
En volgens mij zijn we daar ook wel weer van afgekeerd. En is het ook een beetje, heeft het ook, ik bedoel, het zijn ook... soort van irritatie bij heel veel mensen opgewekt. Dat je kan doen alsof één mens alle mensen bevat. Want zo werkt het gewoon niet. En er is ook heel vaak opgemaakt dat de schrijvers die dat deden altijd gewoon witte mannen van middelbare leeftijd waren uit de gegoede burgerlijke klasse. Dus dat hun ideeën van wat het is om in een maatschappij te leven heel iets anders was dan van heel veel andere mensen. Dus dat hele universele idee is een beetje weggezakt, denk ik.
Maar oké, iets wat wij met heel veel enthousiasme besproken hebben in deze podcast is Charlatan van Zadie Smith. Zij doet eigenlijk hetzelfde als Frank Nelle, vind ik. Namelijk gewoon een heleboel boeken lezen en zich dan in een andere tijd en een andere plaats wanen. Nou oké, Engeland is dan wel echt haar plaats. Maar haar werk berust ook gewoon alleen maar op bronnen. Dat heeft ze allemaal zelf niet meegemaakt.
Ja, maar zij is wel de eerste om dan zich in interviews uit te laten en te zeggen hoe zeer actueel de vraag is die zij onderzoekt via een historische roman.
Ja, ja.
En wat denk ik wel echt een verschil is, dat en dat is denk ik voor mij heel erg het verschil, is dat, ja, Zadie Smith natuurlijk, die heeft haar politieke hang-ups. Maar het is absoluut niet zo dat ze probeert een soort van de universele mens af te schilderen. Het is juist een hele particuliere mens.
Ja, maar dat geldt ook voor...
En dat is eigenlijk wat ik het leukst vind in historische romans. En hoe je mij het beste erbij krijgt. Niet door zo van, ik ga nu laten zien wat het is om in de 19e eeuw te leven. Of in de 17e eeuw Frankrijk. Maar dat je gewoon een mens krijgt te zien. En dat je, doordat je zo'n particulier mens krijgt te zien, dat je veel makkelijker in die tijd wordt meegenomen. Mm-hmm. En voor mij, ja, het gekke is, ik weet niet of je Dani, de held van Frank Nelle, een universeel mens moet nemen. Hij is gewoon heel saai op een bepaalde manier.
Hij is een beetje flat.
Hij is gewoon flats. Ja. En in die zin is dat heel aannemelijk, omdat ja, gewoon het bepalende kenmerk van de Sovjet-mentaliteit is natuurlijk die flatsheid. Mm-hmm. Het is gewoon dat je als burger niet er bovenuit kan steken, want er is niks om bovenuit te steken. Nee. Maar alles moet gaan om de massa, niet om het individu.
Ja, maar afgezien daarvan is het ook wel een beetje het klassieke dilemma of het klassieke duel tussen de fletserik en de held. Je hebt altijd de twee vrienden van die eentje een beetje zich op de achtergrond houdt en de ander is echt degene die het allemaal durft en doet. Maar en ik weet bijvoorbeeld, ik moest in het begin heel erg denken aan het boek van Paul Auster. Eigenlijk een van de mooiste boeken, vind ik, van Paul Auster, Leviathan. Ook een roman over een beetje een teruggetrokken figuur die op zoek gaat naar zijn revolutie, of een vriend die revolutionair is geworden. Eigenlijk een soort bommenlegger is geworden. En het is nooit vertaald in Nederlands, gek genoeg. Maar ik dacht ook dat dat zo'n soort dynamiek was die Frank Nelle wilde beschrijven met dit boek.
Ja, maar eigenlijk beticht jij hem ervan, Joost, dat Dani meer een lens is om naar dit verhaal te kijken dan echt een personage.
Ik beticht niemand nergens van. Nee, maar ik denk dat hij, dat Frank Nelle, en dat zit ook in die lange beschrijvingen van die fabrieken, toch wel echt wil laten zien van dit is wat het is om in een massamaatschappij te leven, waarin het individu er niet toe doet. Dus dan kies je ook per definitie niet een hoofdpersoon die heel sprankelend is. Niet
maar
iemand
nu
die
jij dit zo zegt, denk ik opeens van, oh ja, maar die Dani, die is natuurlijk zelf een soort van onzichtbare. Ja. Ik bedoel, het is gewoon wel iemand die het verhaal vertelt, maar wordt hij gezien door Pavel? In het begin dacht ik dat dus steeds.
Grappig is, je verwacht de hele tijd dat ze beste vrienden worden. Maar dat worden ze dus eigenlijk niet.
Nee, want hij denkt ook de hele tijd dat hij dat ene oog van hem op hem ziet rusten.
Ja, dus je hebt die scène
dat
met die...
is echt heel erg
inderdaad,
vraag.
Precies. Je hebt die scène met die buste. En hij staat dan in de universiteitsbibliotheek zijn hele bevlogen speech af te steken. En hij denkt de hele tijd dat het ene oog van Pavel op hem valt.
Ja.
Maar ja, het punt is natuurlijk, als je deel maakt van een publiek, dan denk je altijd dat de cabaretier of de toneelspeler jou aankijkt.
De cabaretier.
Ja, nee.
Het is een hele specifieke ervaring uit jouw leven, Joost.
Ik denk altijd van, laat me met rust.
Voordat hij eruit pikt uit de zaal,
Theo Maas me alleen maar aan te kijken en hier gewoon nee. Nee, maar goed, je denkt natuurlijk altijd dat dit om jou gaat.
Ja.
Of dat jij contact hebt. Maar dat verzint hij gewoon net zo goed.
Ja, en dat komt aan het eind komt dat wel een beetje tot een soort climax.
Ja,
die gedachte. Maar goed, dat moeten we dus niet verraden. Dat zou jammer zijn.
Ik wil nog even terug naar wat jij net zei over Zadie Smith. Namelijk dat omdat zij in interviews Charlatan heel erg aan het heden koppelde.
Ja.
Dat het op een of andere manier oprechter maakt dan een metselwerkje.
Ja, maar goed. Ik zei net al, ik vind het lastig omdat ik zelf een beetje schrik voor hoe balinerend het klinkt.
Ja, maar dat vind ik niet. Ik vind het heel interessant.
Ik heb dan nu toch behoefte om even mijn gehele leeservaring te vertellen.
Oh, dat mag.
Dames en heren, Grijs Putten, Marja Pruijs en haar gehele leeservaring. Marja Pruijs, the floor is yours.
Oké, ik ga nu even een kwartier lachen. Oh. ik had dus... Sorry Merel, haal dat er allemaal maar uit. wat ik dus vind pleiten voor Frank Nelle is dat hij mij na zo'n...
Sorry, ik was tegen gaan.
Pagina's heeft het boek. 250. Dat hij me na zo'n 125 bladzijden gewoon toch erbij had.
Ja.
En ik vond het best wel lang duren. Ik weet ook niet of ik het nou had uitgelezen als ik niet wist dat we erover gingen praten. Maar dan, hij had me dus toch... En toen dacht ik, oh, het werkt wel. Gewoon alleen maar... tussen aanhalingstekens het verhaal vertellen. Want dat doet hij wel echt kundig. En de tweede helft vond ik wel echt overtuigend ook. En ook een soort wereld creëren die ik echt niet... Nou, ik dacht hem een beetje te kennen... omdat ik Svetlana Alexejevich heb gelezen over Tsjernobyl. En later zag ik ook...
Een jaar geleden Nobelprijs voor literatuur.
Ja, en later zag ik ook in zijn verantwoording... dat hij dat boek heeft gebruikt. Dus die oogverslagen uit Tsjernobyl. Maar dat vond ik dat hij dat echt heel mooi deed. En ik vond het ook wel echt spannend aan het eind. En in het begin verzette ik me tegen, ook zelfs tegen zijn stijl, die best wel sober is, maar ook wel soms pathetisch en soms sentimenteel, een beetje vet. En dat wordt er eigenlijk erger in het tweede deel. Maar toen merkte ik dat ik me ook over begon te geven aan het sentiment. Ik was er niet ongevoelig voor.
Ja.
Wat je ook merkte, ik zit er nu doorheen te bladeren, en dat viel mijn lezende ook op hoor. In de eerste helft zijn het echt van die hele lange alinea's.
Mm-hmm.
Bijna geen dialoog. Bijna geen witregels. En in de tweede helft gewoon veel meer dialoog. Veel meer, veel kortere alinea's. Veel meer snelheid. Ik bedoel, hij bouwt wel heel duidelijk, bouwt hij dat verhaal op.
Ja. Ja, in de eerste helft had hij ook van die gekke stugge zinnen. Heel veel gebruikt bijvoorbeeld het woord evenwel. Wie gebruikt
echt waar? Het is mij helemaal niet opgevallen.
Ja, pagina 51 en pagina 53.
Hmm. Ja. Nogmaals.
Ja. Ja.
Ja.
Moeten we iets vertellen over wat er in die tweede helft meer gebeurt nadat hij Pavel weer in het zicht heeft gekregen?
Ja.
Want dan dat ga je ook dus weer verder die geschiedenis
die
van
scène,
Tsjernobyl
dat hij Pavel die speech zit houden en dat buste die kapot valt, dat vond ik al echt heel goed beschreven.
Ja.
En het feit dat die buste zo breekbaar is. Weet je, dat het is geen marmer of zo, het is geen beton, nee, het is gewoon gips.
Ja, wat mij daaraan opviel is dat als iemand dit aan je zou uitleggen van, nou, dat is een hele mooie scène in het boek en dan blijkt Lenin van gips te zijn. Dat gaat natuurlijk over de ontluistering van in dat systeem.
Ja.
Dan denk je van, dit is echt de goedkoopste metafoor ever.
Ever, ja.
Maar
toch werkt het.
Ja, ik vond het in dit geval toch werken. En dat komt denk ik ook doordat Dani zo simpel is of zo. Voor hem is het allemaal helemaal nieuw, deze metafoor.
Ja, hij is echt geschokt.
Ja, het is echt. Hij dacht echt dat het van marmer gemaakt zou zijn geweest. Ja. Daarmee wordt hij misschien wel een minder interessant personage dan Pavel, maar wel een lens om dit soort dingen doorheen.
Ja, maar het merkte ik wel dat als Pavel van de pagina's was en dan ging het gewoon over zijn andere dingen, dan interesseerde het me ook echt een stuk minder.
Echt waar?
Ik bedoel, ja, je hebt wel Pavel nodig om die diepte te krijgen of zo. Want ja, gewoon met Dani is het gewoon behoorlijk vlak, is het gewoon behoorlijk grauw.
Ja, het is gewoon
en Pavel triest. Zijn gewoon de kleuren.
Ja, het wordt ook in drie zinnen wordt het huwelijk opgedoekt van Dani.
Ja,
of dat nou zij taxichauffeur.
Ja, ze gaat hem doen. Maar dat moet. Dit is wel interessant. Daar hebben we straks een vraag over. Weet ik toevallig al van Merel. Ik vroeg me af of dat hij vandoor gaat met dat zij een vrouw er vandoor gaat met een taxichauffeur, of dat een verwijzing was naar Lolita.
Oh.
Het is toch dat is echt zo de opening van Lolita, toch?
Aha.
Nou ja, goed. Misschien.
Oké.
Merel, ik denk dat ik jou even mijn stoel ga geven. Ik heb hem heel erg voor je voorverwarmd.
Merel, vertel eens iets over de warmte van Charlotte.
Het is wel aangenaam. Lekker. Oké. Okay. We hebben een vraag van Arjan. In het kader van de affaire met de taximan. Of nee, ze gaat er gewoon vandoor met de taximan. Ha, lieve podcastvrienden. Allereerst een groot compliment voor jullie podcast. Hij helpt me om meer, tussen haakjes, goede boeken te lezen. Iets wat ik naar eigen mening te weinig doe. Dank daarvoor. Er is ook iets wat me tegenhoudt om meer boeken te lezen. En dat is het idee dat ik allerlei dingen mis. Neem het begrip intertextualiteit. Ik snap niet zo goed wat het toe zou moeten voegen aan de leeservaring. En ik heb tijdens het lezen zelden door dat er wordt verwezen naar ander werk. En ik krijg er het idee van dat ik een hele rits aan klassiekers zou moeten kennen om echt tot de kern van moderne boeken door te kunnen dringen. Dus mijn vraag, moet ik hier iets mee om ten volle van een literair werk te kunnen genieten? En moet een schrijver hier iets mee? Of zijn er ook literaire schrijvers die boeken schrijven zonder zich te bekommeren om intertextualiteit? Hoe gaan jullie hier zelf mee om? Ik ben heel benieuwd. Goed, Arjan.
Nou, Marja, heb jij een antwoord?
Ja, ik vind ieder boek wat een bijsluiter nodig heeft, vind ik eigenlijk mislukt. Ik bedoel, ik hou daar helemaal niet van. Wat niet wegneemt dat ik, als ik zelf schrijf, altijd wel leun op andere schrijvers. Gewoon omdat ik er wat aan heb of omdat ik iets goed gevonden vind. Maar dan zie ik het nog eerder als een zwaktepot dan dat ik het zie als iets waar ik trots op zou kunnen zijn. En waar ik vind dat de lezer dat ook zou moeten zien. Dubbele bodems, ik weet niet. Iedereen mag er alles in zien, maar ik vind het eigenlijk heel snel al ijdel vertoon worden als je bewust intertextueel te werk gaat. En ik heb ook eigenlijk een hekel. Ik vind het heel leuk om analyses te lezen van romans. En daar ben ik eigenlijk gek op dat genre. Ik heb Nederlands gestudeerd, vond ik eigenlijk een van de leukste dingen. Om meer te snappen van een boek, hoe iets in elkaar zat. Maar de opzichtigheid ervan staat me tegen.
En mag ik dan misschien even een kritische vraag stellen over jouw meest recente roman?
Mm-hmm.
Waar toch wel een hele expliciete verwijzing naar Virginia Woolf.
Mm-hmm.
We hebben het hier over Huiswerk van Maya Pruis. Ja. Net verschenen bij Nijgen van Dichtmar.
Ja, ja, ik bedoel, je kunt veronderstellen dat de meeste mensen die lezen dan dat gelezen hebben. Maar eigenlijk mag je dat dan niet veronderstellen.
Nee, maar je hoeft ook niet Virginia Woolf te lezen. En het is zo'n bekende zin. Ik heb het als motto gebruikt.
Welke zin is het?
Mrs. Dalloway kocht...
Zei dat ze zelf
haar bloemen ging kopen, want Lucy had haar handen vol. Ik bedoel, voor mij was het een ontdekking dat.
Ja,
voor mij was een ontdekking gewoon het tweede deel van Lucy had haar handen vol. Opeens viel mijn oog op Lucy. Ik dacht van nou, wat gek. Ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over de werkster in het werk van.
Ja, dus voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben van Maya Pruis, Huiswerk, gaat over een Mrs. Dalloway-achtige verschijning. Ja. En haar werkster, maar dan hier in Amsterdam.
Oké, maar dat wou ik alleen even noemen om jou de vraag te stellen van... is het belangrijk voor de lezer van Huiswerk om de uren gelezen te hebben?
Nee.
Oh, sorry, ik bedoel dat ze oorspronkelijk...
Nee, Mrs. Dalloway. Nee, absoluut niet. Nee. Het is leuk als je dat... Ik kan het iedereen aanraden, gewoon omdat het een heel mooi boek is. En ik heb het vaak gelezen. Bij iedere lezing is het een ander boek. En ik raak er eigenlijk niet op uitgelezen. En daarom vind ik het ook een mooi tribute.
Ja.
Maar het hoeft absoluut niet. Echt helemaal niet.
En voor mij is dat eigenlijk wat intertextualiteit meestal is. Gewoon dat de liefde van de schrijver voor zijn voorgangers.
Ja. Ja.
En die het dan niet kan laten om daar knipogen naar in te werken.
Voor zichzelf.
Voor zichzelf en voor dan zijn medeschrijvers.
Ja. En idealiter doe je het inderdaad als schrijver op zo'n manier dat de goede verstaander hoort het en denkt heel leuk. En degene die niet getraind is, die leest er gewoon overheen. En die merkt niet eens dat er een vertaling... Nee. En maakt het ook niet uit.
Nee.
Het is inderdaad vervelend als je het op zo'n manier doet... dat je dan echt nog net niet schuin gedrukt tussen aanhalingstekens zo neerzet... en dat iedereen dan op zijn telefoon moet gaan zitten googlen terwijl je zit te lezen. Want dan duw je een lezer, denk ik, echt uit het boek.
Ja.
Dus wat dat betreft, voor Arjan... hoop ik absoluut niet dat zijn leeservaring beïnvloedt. Dat zou echt niet nodig zijn. Ik bedoel, een goed boek... lees je gewoon eigenlijk blanco, zonder enige kennis.
Ja. Hier zijn critici denk ik ook wel schuldigen, hoor. Want het is altijd wel leuk om in zo'n recensie dan zo gotcha...
grappig is, ik heb dat met mijn eigen romans heb ik dat ook wel gehad. En ik heb ook wel een paar boeken geschreven waar ik hoofdpersonen heb... die heel erg met een bepaalde soort cultuur bezig zijn en daar vaak het refereren. En dan deed ik dat echt niet met het idee van... ik ga nu een intertextualiteit plegen. Maar meer dat je gewoon wil laten zien hoe die personages denken... en wat hun referentiekader is. Maar dan zie je inderdaad dat heel veel recensenten het graag oppikken. En het gekke is dat het soms ook een beetje een dubbel leven kan leiden... of een vreemd leven kan leiden. Dat op een gegeven moment kwamen er ook mensen naar me toe en die zeiden dan van, oh ja, je beschrijft daar loopt een regel of daar loopt een regendruppel over het raam en dat is een verwijzing naar een liedje van Elvis Costello. En ik echt dacht, ja, ik weet gewoon niks van wat je zegt, begrijp ik. Ik kan me geen druppel meer herinneren en ik ken maar één liedje van Elvis Costello en dat is niet dit liedje.
Maar
dus ik bedoel, soms gaat het ook zo'n eigen leven leiden, dat mensen zo heel erg op zoek gaan naar die intertextualiteit.
Maar dit is de sleutel, denk ik, tot de bevrijding, want dat betekent dat iedere lezer mag dit doen. Ik mag deze Frank Nedder lezen en denken, oh, die taxichauffeur, dat is de taxichauffeur uit Lolita. Terwijl het misschien niet zo is.
Nee. Ik vind dat wel, ook als jij dat zegt, denk ik, goh, dat zou ik eigenlijk wel vinden pleiten voor hem, voor Frank Nedder. Weet je wel, omdat hij verder absoluut niet te koop loopt met een soort literair schrijverschap. Ik bedoel, het is geen Arie Storm roman waarvan je al van pagina 1 weet van, oh, we moeten nu bedacht zijn op verwijzingen naar Nabokov.
Ja. Maar het fijne is dus dat we dat waarschijnlijk nooit weten zullen komen. Want Frank Nedder lijkt me niet het type om dan in interviews heel erg zijn invloeden te gaan noemen. Maar dat we dus ook vrij zijn om verwijzingen niet te herkennen. Mm-hmm. Of wel te herkennen die er niet zijn.
Ja. Critici die zullen altijd bang zijn om een naïeve lezer te zijn.
Ja, critici zullen daar bang voor zijn. Ja. Maar de gemiddelde lezer hoeft dat dus niet te doen. Je mag gewoon zoveel of zo weinig herkennen als je wil. Ik vergeet altijd of dat nou Death of the Author is. Maar dat laten we dan maar even daar.
Ja, vind ik ook altijd moeilijk.
Nee, en het grappige is, Arjen, dat zal je zien naarmate je meer tussen haakjes... Arjan. Oh, sorry, wat zei ik? Arjen?
Ja.
Dus ik weet dat een heel pijnlijk punt is als je een Arjen en Arjan noemt en omgekeerd.
Ja, ze zitten ook in twee verschillende groepsappen. Groepsappen.
Oké, wat?
Ik wou een grafje maken, maar het viel een beetje dood.
Ik ben benieuwd wat het grafje is dan.
Ik ben het nu ook kwijt. Ik ga even weer een beroep doen op meer.
Maar het leuke is gewoon, naarmate je meer leest, kom je absoluut dingen tegen dat je opeens dingen gaat zien en verbanden gaat zien. En dat is heel leuk. En dan heb je heel erg het gevoel dat je toetreedt tot een bepaald soort wereld. En tegelijkertijd is dat absoluut niet wat ons lezende houdt, toch?
Nee.
Denk ik. Je wil toch dat elk boek een unieke ervaring is dat op zichzelf staat.
Ik denk ook als schrijver wil je uiteindelijk ook niet slimmer voordoen dan de lezer ooit zou kunnen zijn. Nee. Dus,
en nu spreek je echt alleen namens een soort select groepje integere schrijvers. Want ik denk dat er ook een heleboel schrijvers zijn die wel graag intellectueel vuurwerk tentoonspreiden.
Maar waarom zou je je eigen lezer te slim af willen zijn? Dat is gewoon een heel gek mechanisme. Is dat toch?
Slecht mens.
Zo van haha, jullie snappen mij niet. Het is geen hardloopwedstrijd.
Ik had jullie verteld over die jongen die zei van, oh, ik ga je nu een mop vertellen, maar je gaat hem niet begrijpen.
Wat was de mop?
Ja, dat kan ik dus niet herhalen, want ik begreep er niets van.
Ja.
Maar voor hem was dit blijkbaar wel een leuke interactie. Want hij genoot heel erg van het feit dat ik de mop, dat hij al wist dat ik de mop niet zou begrijpen. En dat ik hem toen ook daadwerkelijk niet begreep.
Het was een hele leuke date, of niet?
Het was geen date, Joost. Maar toen dacht ik, ja, er zijn dus wel mensen die op deze manier in het leven staan.
Ja, of die een ambitie hebben. En dan van, ik wil een geleerd boek schrijven. Denken, geleerd? Hoezo?
Ja, zijn er dit jaar boeken verschenen waarvan je zegt dat het is echt een geleerd boek?
Nou, ik denk dat Ilja Lennart Vijvert wel vindt dat hij echt een heel geleerd boek heeft geschreven.
Ja, nee, oké, maar dat is ook wel wat je noemt een geleerd boek of zo. Er zitten een heleboel boeken achter.
Ja.
Maar dat is dus niet per se een garantie voor een goed boek.
Nee.
Zouden een heleboel lezers van Alcibiades zeggen.
Merel, was er nog een vraag?
Jazeker. Vraag van Bert. Beste Boek FM. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ga zo door. De afgelopen jaren is er door buitenlandse auteurs een aantal boeken geschreven over sociale klasse en sociale mobiliteit. Hoofdpersonages die zich ontworstelen aan hun milieu/klasse, maar daarna nog steeds een buitenstaander blijven. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Franse schrijvers als Didier Eribon, Édouard Louis, Annie Ernaux, Nicolas Mathieu of het boek N.W. van de Britse Zadie Smith. Mijn vraag, kennen jullie ook Nederlandse voorbeelden van romans met deze thematiek? Zijn er Nederlandse schrijvers die soortgelijke boeken hebben geschreven? Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Groet, Bert.
Dankjewel, Bert. Dat zijn een heleboel Fransen die je daar noemt.
Ja.
Nou, kijk, wat één boek dat absoluut niet vergelijkbaar is met het werk van Didier Eribon of Annie Ernaux, is natuurlijk eigenlijk De Tandeloze Tijd van AFTH van der Heijden. Dat is helemaal, gewoon in, wat is het, 7 delen. zeven dikke delen het leven van een jongen uit een arbeidersgezin in Nijmegen.
Mm-hmm. En dan vooral de eerste.
Ja, vooral de eerste delen. Maar gaandeweg glijdt hij of gaat hij naar school, naar de basisschool, middelbare school, universiteit. En uiteindelijk gaat hij naar Amsterdam, waar hij het kunstenaarsleven betrekt. En dat zijn. Die hebben absoluut niet op die manier die soort van klinische sociologie.
Transklasser? Wat is, hoe heet het ook weer?
Een social climber, kan je dat noemen?
Nee, dat is een hele negatieve connotatie. Een klassemigrant.
Een klassemigrant is inderdaad de term. En je kan bijvoorbeeld ook denken aan Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chankaya.
Oh ja.
Dat is echt een essay. En dat sluit denk ik nog het meest aan bij No. Mijn Edouard Louis.
Ja.
Maar eigenlijk
een recente Nederlandse roman zou ik eigenlijk niet weten die dit doet.
Nee.
Eigenlijk opmerkelijk.
Nee, maar recente. Ben je het met me eens dat AFTH dit wel als onderwerp heeft?
Ja.
Want jij bent natuurlijk ook echt AFTH.
Ja, zeker. Nee, dat is echt bijzonder. Hij beschrijft echt gewoon een arbeidersmilieu. Zijn vader werkt op een fabriek. Zijn moeder is thuis en alcoholisme, ellende. En hij zit te lezen. Weet je wel, hij is meteen al zo'n jongetje wat zich terugtrekt en die hogere aspiraties heeft.
En wat hij zo mooi beschrijft, net als Ernaud bijvoorbeeld, is die schaamte die je dan kan voelen voor waar je vandaan komt.
En hij schaamt zich heel erg voor het dialect van zijn ouders. Hij doet alle mogelijke moeite om ABN te spreken. Ja, het is echt een goed voorbeeld, AFTH. Ja.
Een recente voorbeeld is, moeten we dan niet eerder denken aan Eus-Jan Akyol of zo?
Ja.
Wie?
Eus?
Eus.
Spreek ik het verkeerd uit?
Nee.
Eus.
Dat was een grapje. Oh. Was het een flauwe grap, Merel? Ik vond het een hele leuke grap. Ik vond het een hele scherpe grap.
Ja, we hebben gelukkig Merel de microfoon afgepakt.
Ja,
dus,
precies waarom we dat gedaan hebben.
Volgens mij beschrijft Eus niet waar hij in terecht komt, behalve in de gevangenis.
Nee, oké. Ja. Maar hij is een rebelse jaren.
Dan zou ik eerder bijvoorbeeld Manu Bouzamour noemen. Het bestseller boy. Dat gaat meer echt over iemand die uit een bepaalde wijk in Amsterdam komt.
Dan is Lale Gül eigenlijk ook een voorbeeld.
En dan gewoon echt terechtkomt in die literaire klasse. Ja. En de hele tijd spetterende seks heeft met iedereen.
Ja, Lale Gül.
Ik denk dat we misschien niet zo 1, 2, 3 herkennen. Omdat wat we dan vroeger de arbeidersklasse noemden, er nu heel anders uitziet. Ja. Zo. Dus klassemigranten van nu, die zijn vaak ook cultuurmigranten of zo. Ja.
Want ik dacht ook nog even aan Walter van den Berg. Die beschrijft wel heel erg het arbeidsmilieu. Maar ook niet op een manier zoals Eburon, weet je wel. Niet iemand die zich daaraan weet te onttrekken. Het is eigenlijk meer een hele minutieuze beschrijving van een bepaald milieu.
Oh ja, ja.
Ja, maar bovendien is het in Nederland ook altijd zo, gewoon puur omdat we Nederland zijn. Dat je kan een klassemigrant zijn. Maar ja, gewoon naar je oude buurt toe is meestal gewoon 800 meter fietsen of zo. Dus die afstand die je aflegt lijkt op een of andere manier kleiner.
Dat is wel heel praktisch.
Ja.
Ja, gewoon migreren binnen 1 kilometer.
Ja, binnen 1 postcode.
Ja, hebben we nu de vraag wel echt beantwoord? Ja, want we hebben dus wel soortgelijke boeken, maar minder.
Is
ja.
Oké.
Nou, en het is echt heel Frans dat je hebt. Ik bedoel, het is echt wel een Frans traditie van die hele romans die bijna meer essays zijn dan dat het romans zijn. Dat verhalende proza is. Dus heel sociologisch van aard. Heel essayistisch van aard. Dat hebben wij gewoon überhaupt minder in het Nederlands.
Cody Hoogstenbach heeft niet alleen over wonen geschreven, maar ook over woonschaamte.
Woonschaamte, inderdaad. Ja.
Daarin beschrijft hij ook wel zijn eigen shift.
Ja, ik ben niet echt een literair boek. Geen roman. Maar het is inderdaad wel een interessant. Dat gaat hier ook heel erg over.
Ja. Oké. Laten we het nu nog even hebben over Frank Nelle. We hebben niet zo heel lang meer. Dus misschien kunnen we nog heel veel hebben over de stijl. Die is eerder door jullie sober genoemd. En door mij en Bo van Houwelingen als goed ervaren. Omdat er weinig trucjes in voorkomen op een of andere manier. Het is dus niet interessant, doenerig of ironisch of gezwollen. Of, nou ja, ik vind het even moeilijk om uit te leggen wat het allemaal niet is.
Nee, ik ben het
met je eens. Je kan makkelijker beschrijven wat het niet is dan wat het wel is.
Ja. Nou ja, het zijn gewoon, als je dit leest, dan herken je dat veel van het proza dat je verder leest op een of andere manier rommeliger is, omdat er meer geprobeerd wordt of zo. Omdat er meer retorische trucjes in zitten of zo.
Ja.
Maar ik snapte wel ineens, maar ik heb niet zijn vorige roman gelezen, maar ik begrijp wel waarom zijn vorige roman voor een jeugdroman door kon gaan. Mm-hmm. Want de stijl vergt niet per se heel veel van de lezer.
Nee. Als ik een adjectief voor zijn stijl zou moeten bedenken, zou ik denk ik kiezen voor nadrukkelijk. Ik vond het best wel... je zou ook kunnen zeggen het is heel transparant. Maar het is ook wel soms net even een schepje erbovenop. Hij laat er echt geen enkel mysterie toe.
Nee,
hij legt het best wel uit allemaal.
Als ik zijn stijl zou moeten vergelijken met een culinair object, dan zou ik zeggen de gekookte aardappel. Ik bedoel, het is heel erg wat het is.
Ja, het is niet echt helemaal de gekookte aardappel. Het is een afwisseling van... Want er zit ook af en toe zo'n zin in die dan bijvoorbeeld over de Sovjet-mentaliteit gaat. Of zo. En dat is dan weer wat jij net vet noemde. Dan staat er bijvoorbeeld van... Zij leefden in een paradijs van schijnheiligheid.
Ja.
Of zo.
Ja, zoiets. En soms als hij dan zeker zo terugblikkend aan Pavel denkt, dan kan er opeens wel echt zo heel veel sentimenten overheen komen.
Ja.
En dus het opeens wel heel erg, gewoon zo zonder enige reserve. En inderdaad, precies wat jij zei, zonder enige ironie wordt er dan iemand verheerlijkt.
Ja.
En hij gaat ook best wel nadrukkelijk vertellen wat dat dan zijn, die onzichtbare.
Ja, 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 terwijl je had dat best in het midden kunnen laten. Ja. Maar daar doet hij dus niet aan. Want hij, nee. want
hij
poogt niet echt per se iets bij je uit te halen of
nee.
zo. Ja.
Ik vond hem op zijn best, ook stilistisch, als hij beschrijft dat Dani afwashulp is in het hotel Intercontinental.
Ja.
Dat vond ik heel goed gedaan.
Dat was heel goed, ja. Ja. Ja, ik vind dat hij sowieso wel goed is in setting of zo. Want hij doet ook bijvoorbeeld dat klaslokaal met de ijspegels aan het plafond.
Ja.
Zo, ja, dat is ook een soort... Ja.
Opeens tovert hij dat wel helemaal tevoorschijn.
Ja, ja.
Ja. Vind ik ook goed. Ja.
Ja, dan kan ik ook wel meteen mijn kruid gaan verschieten. Ik vond het gewoon supergoed. Ik was echt heel erg enthousiast toen ik het las. En nu nog steeds. Ik zie dat het niet per se... Ja, grote literatuur is of zo. Maar ik vind dat ook weer moeilijk. Moet je gaan uitleggen wat dat is? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het wel gewoon een goed boek.
Ik weet niet of ik het helemaal een goed boek vind. Maar ik vind er wel hele goede scènes in zitten. En die scènes zitten dus, nou wat ik net zei met dat afwassen. Maar ook tegen het einde met het... dan ben ik dus aarzelend of ik je dat mag zeggen.
Ja, ja.
Maar gewoon, er wordt best wel een soort massaslachting beschreven. Dat vond ik heel goed gedaan. Vond ik ook echt, dat greep me best aan.
En wat bedoel je dan precies met de massa? Het mag
er worden dieren
oh ja, afgemaakt. De dieren werd
ja, dus Igor en zo, die moeten dieren gaan afmaken.
En dat is heel... zo gruwelijk. En dat wordt zo goed beschreven van ik.
Ja, ben ik met je eens. Ja. En jij, Joost?
Nou, ik vond het boek goed, maar wel op een hardwerkenachtige manier. En ik miste... Dan komen we toch bij dat metselwerk uit. Ik miste wel een beetje de brie. En ik miste... dan merk ik toch dat taal en de vertelvorm... toch wel heel belangrijk zijn voor mij. En nu, hij kiest er inderdaad voor om het een sobere vertelling te houden. En om het redelijk... wel met die melancholie of dat sentiment dat erin zit. Dat vond ik heel fijn. Zonder dat was het helemaal heel droog geworden. En droog is misschien ook niet helemaal het juiste woord. Maar ik stilistisch... miste ik echt een beetje de brieën. En dat maakte het voor mij dat ik er niet automatisch heel graag naar teruggreep.
Mm.
Ik heb het wel gelezen en ik ben het helemaal met Marja eens. Het wordt wel steeds mooier, het boek. Ik merkte dat ik gewoon, en dat is natuurlijk gek, als een boek 250 bladzijden is, maar dat ik wel echt 100 bladzijden nodig had om echt iets te gaan voelen voor Dani. En eigenlijk, ja, Pavel wel meer, maar ook voor Igor. Dat duurde eigenlijk heel lang voordat ik die voor me zag en voordat ik daar een gevoel bij kreeg. En gaandeweg wordt het boek steeds beter.
Ja. Dat snap ik wel, dat je dat zegt.
Het voelt wel echt als een soort van ouderwetse roman. Echt opmerkelijk. Bijna tegen de tijdgeest in.
Ja, het is absoluut niet modieus.
Nee,
ondanks... Vraag me af of dat dan zo is het dan wel vrij gretig ontvangen door de recensenten. Als een soort tegenbeweging tegen dan de gevestigde normen van autobiografisch graaf. Maar vraag me af of hij dat zo bedoelt. Heeft, of dat hij dat gat in de markt heeft gezien, of ja,
denk het niet. Ik denk dat dit gewoon is wat hij kan, of zo.
Ja,
ja.
Maar, en dan misschien nog een vraag over de critici. Denk je dat het zo enthousiast ontvangen is door mij en anderen, omdat het gewoon een keer voor de afwisseling wat anders was?
Nee, want ik bedoel, in die zin is het wel gewoon een heel origineel boek. In de zin, wanneer lees je dit nou? op deze manier. En het zit ook vol met hele rare scènes. Ik bedoel, gek genoeg voelen ze niet per se aan als rare scènes, omdat het proza redelijk recht toe recht aan is.
Ja.
Maar er gebeuren heel veel rare dingen als je erover nadenkt.
Ja.
Gewoon, welke Nederlandse schrijver gaat nou de Tsjernobyl-ramp op deze manier en de nawerking daarvan helemaal uit zitten werken?
Ja, ik vraag me af, als we nu niet Oekraïne in dagelijks nieuws hadden gehad, of dit boek überhaupt als opgepakt. Maar ja, misschien had hij dan ook niet gesitueerd in Oekraïne. Dat weet ik niet.
Nee.
Maar hij had ook de pech kunnen hebben dat het gewoon op een stapel beland was en dat niemand het eruit had gepikt. Dat gevoel heb ik er erg bij. Ik denk dat hij wel echt nu wordt gewaardeerd omdat hij stijler is dan andere schrijvers.
Mm-hmm.
En omdat hij ook vanuit niks komt, weet je wel. Hij heeft bij wijze van spreken zijn auteursnaam niet eens mee.
Ja.
Het is een soort dark horse, weet je. En dat
is niet
dat
een
werkt,
foto van hem.
Nee, dat werkt in zijn voordeel.
Ja.
Ja, dus nu wordt het heel erg als fris ervaren.
Ja.
En hij had ook zelf onzichtbaar kunnen blijven.
Oh, oh my.
Mooi.
Oh, wow.
Heel mooi. En on that note, moeten we misschien even dan een snel cijfer erachteraan geven. Ik vond het heel interessant om jullie meningen erover te horen. Ik blijf bij mijn oorspronkelijke enthousiasme. Dus ik geef het een 9.
Ja, ik ben heel blij dat wij niet je enthousiasme afpakken. Hou dat vast. Blijf dat kind in jezelf koesteren. Ik geef het een 7,5. 7,5.
Ik geef het een 8.
Nou.
Dan komen we op iets meer dan een 8. Een 8 plus.
Een 8 plus.
Frank Nelle. Cum laude. We gaan nog wel meer van hem zien. Ben benieuwd.
We gaan nog veel van hem horen. Merel, wat vond jij eigenlijk? Jij hebt het ook gelezen.
Oh, wacht. Dan moeten we dit trucje weer doen. Het verhaal hierachter is dat we 1 microfoon tekort komen. Dat weten de luisteraars
studio
niet.
Dan normaal.
Ik heb het nu 2/3 uit. Ik heb het nog niet helemaal,
uit. Nog helemaal uit.
Dus
okay.
Ik moet de massaslachting nog meemaken.
Okay, het wordt wel heel mooi op het eind.
Maar ik ben heel enthousiast tot nu toe. Dus tot nu toe zou ik het ook aanraden.
De kinderen hier aan tafel.
Hier. Ik denk dat op de volgende druk staat. Merel is enthousiast. Boek FM. Dat zou echt leuk zijn.
Oké, jongens. Heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt Joost, Marja, Merel voor...
jij ook bedankt, Charlotte.
Het naar de studio toekomen.
Wil je nog 1 keer stroei voor je doen?
Ja, ben je nog...
genoeg stroei voor je gezongen. Het verre Griekenland. Oké. En jullie ook bedankt voor het luisteren. We zien jullie alweer heel snel. En dan is het tijd voor een dubbele kerstbonus. Special, kerstpakket. Het blik ragout onder de podcastafleveringen.
Glitters, vallen.
Namelijk 2 afleveringen achter elkaar op eerste en tweede kerstdag.
Ongelooflijk.
Kunnen jullie verwachten. En de tweede kerstspecial hou ik nog even geheim. Maar de eerste kan ik alvast bekendmaken. Het is misschien leuk als jullie willen meelezen. Het is namelijk een flinke dikkerd. En het is Anna Karenina. We hebben het daar al wel eens een keer eerder over gehad. Maar we hadden lang niet genoeg tijd om echt diep op in te gaan. En dan gaan we nu in onze eerste kerstdag kerstspecial wel doen. Dus tot dan.
Ik ken dat stroeivoer dus niet. Wat is dat?